Mevrouw Ieren, bij ons vorige gesprek...
Van Ieren.
Ja. Bij ons vorige gesprek heeft u verteld dat u een echte Leidse bent.
Ja.
Kunt u vertellen waar u geboren bent en wanneer?
Ja, ik ben dus geboren op 2 september 1945, net na de oorlog. En ik ben in Leiden in het Academisch Ziekenhuis geboren.
En uw ouders, uw gezin, kunt u daar iets over vertellen? Uw vader en moeder?
Ja, nou dat was heel moeizaam allemaal. Ze komen alle twee uit een klein dorp, stadje, Blokzijl. En daar heb je nog een paar van die afgelopen boerderijtjes staan. En ze kwamen uit een heel arm milieu, kun je het rustig zeggen. Er was geen werk. En mijn vader wilde heel graag doorleren, maar dat was geen geld voor. En toen zeiden zijn broers, ja, wij moesten werken na school, lagere school. En Pieter ook, het maakte toch geen onderscheid. En mijn moeder die werd dienstmeisje bij de dominee, had ook geen opleiding. En nou, mijn vader heeft zich ontzettend, dat was een keiharde werker. Dus waar hij maar een baantje zag, daar ging hij op af. En uiteindelijk is hij, er waren daar in Blokzijl twee mannen, Kruiders heten ze. En die woonden in Leiden ondertussen en die hadden alle twee een zaak in meubel, stoffering, gordijn en dat soort dingen. En toen is uiteindelijk, dus met allerlei tussenbaantjes, is hij daar terechtgekomen. En deed hij gewoon klussen voor de klanten van deze mannen. En hij heeft zelf nog zo'n soort klein, op zijn manier heeft hij dat nog een klein bedrijfje gehad ook. Maar het was altijd, ja, geld, het was echt een probleem. Dus ik zie hoe makkelijk ik toch iets dure kaarsen koop en alles. Er was nergens tijd en geld voor.
Ja. Er was geen geld, vertelde u.
Nee, er moest heel hard gewerkt worden voor de dagelijkse boterham. En ik heb achteraf het gevoel gehad. Ze waren zo druk bezig. Mijn moeder kreeg 3 kinderen in 3 jaar tijd. Op een bovenhuisje op de Hoge Woerd. Was los van haar eigen dorp, waar ze gewoon de catechisatie en de zang en vriendinnen had. Kwam ze daar op de Hoge Woerd, 3 hoog, 2 hoog. Met een beide handen onderbuurvrouw, een echte Leids. En een dronken man, een hele man die vaak dronken was. En dus, ja, mijn moeder moest alleen maar werken om de boel rond te krijgen. En mijn vader werkte ook heel hard om toch weer geld op de plak te krijgen. En zeker als je ouder wordt, dan merk je, dan vind je alle dingen toch een beetje normaal als kind. Maar ik denk nu nog met zoveel respect voor die mensen.
Ja.
Dat ze zich zo hebben opgewerkt van een dorp waar niks gebeurt, naar Leiden. Waar ze ook andere dingen deden. Ze gingen naar de kerk in Leiden ook. Dus ik heb eigenlijk heel veel respect voor ze. Maar het is jammer, dat vind ik wel het nadeel van, als je zelf ouder wordt, kun je hun manier van doen beter begrijpen. Hè?
Ja,
dat zou je eigenlijk, zou nu nog eens met haar willen praten. Van, goh mam, hoe voelde je daar op de Hoge Woerd? En had je wel mensen met wie je af en toe zo'n babbeltje kunt maken? Maar goed, het was werken en zuinig zijn. En dat vind ik wel jammer als ik nu zie. Ik ben dus net terug uit Lemmer. Hoe die twee mannen, die tweeling, die waren gisteren 2. En hoe die mannen met die kinderen omgaan. Zo losjes, zo prettig, zo. En ja, die kinderen huilen ook niet hoor, als ze naar bed moeten of wat. Het zijn hele ontspannen kinderen. En denk ik, god, als mijn moeder nou eens wat meer tijd voor mij had gehad.
Maar uw moeder was natuurlijk niet alleen in zo'n situatie, hè?
Precies, nee.
U had 3 zusjes, of 3 kinderen nee. Erbij. Wat waren dat?
Nee, ik had 2 broers.
2 broers?
2 broers, ja.
In welke volgorde?
Ik was de jongste.
De jongste?
Ja, en dan waren er 2 broers boven.
Oké.
Ja.
Opa's en oma's, waren die ook in de buurt? Kwamen die wel?
Nee, want die woonden dus in Blokzijl. En die hadden geen geld om met de trein naar Leiden te komen.
Kende u opa en oma?
Ja, maar wij gingen er vaak in de zomervakantie heen. En dat vond ik heerlijk. Dat Weidse, dat die gewoon de boerderijen hebben, renden daar door die weilanden heen. En Dat was een heerlijke tijd. Het blok zelfs voor mij nog zo'n heilig plekje. Zo van, nou, daar voelde ik me zo. Ja, alles was zo makkelijk, zo vrij, zo. Ja, het was heerlijk daar.
Ja, want ik vroeg me wel af, u woonde op de Hoge Woerd. De trams gingen daar dwars doorheen. Het waren allemaal winkels. Hoe speelden de kinderen daar?
Nou, er was een steegje bij ons om de hoek. De Bolwerksteeg, of zo heette die. En daar werd inderdaad voornamelijk gespeeld. Want inderdaad, de trams reden heen en weer. Maar dat straatje daar, daar kwamen altijd wel een paar kinderen bij elkaar.
En wat deed u dan met elkaar?
Het was een zandbak en ja, spelletjes, verstoppertje. Denk een beetje de gewone dingen die kinderen doen.
Ja. Waren uw ouders religieus?
Ja, ze zijn alle twee geïnformeerd, gedoopt en hebben het ook beleden. En wij zijn ook allemaal gedoopt.
En naar welke kerk gingen ze vanaf de Hoge Woerd?
Naar de Lammenschansweg. Die zaten dus niet meer. Dat was die kerk die zo half, die keken zo aan zo tegen zo'n halve maan als het ware. En hij is dus inderdaad afgebroken. Ja. Ja. Dat is geen geld voor.
Heeft u ook ooit gemerkt dat uw ouders lid waren van een politieke partij? Of dat ze een bepaalde uitgesproken niet. Mening hadden over politiek?
Nee, ze deden gewoon de AR. Dat was in die tijd voor de geïnformeerden, de goede partij.
Ja.
En daar stemden ze op.
Ja. Ja. U bent naar school geweest, naar de kleuterschool, neem ik aan.
Ja.
En waar was die?
Die was op de Middelste Gracht.
Was dat ver lopen bij u vandaan?
Nee, niet zo ver, nee.
En daar werd u naartoe gebracht?
Ja, daar mag mijn moeder mijn smorgens heen.
Hoe heeft u die tijd ervaren? Wat weet u daar nog van?
Nou, van die kleutertijd weet ik niet veel.
De lagere schooltijd?
Ja, daar wel van, ja. Toen gingen we naar de geïnformeerde school op de, hoe heet het daar? Bij de Herenstraat had je een geïnformeerde school. Een opleidingsschool heette het ook nog.
Was dat een gemengde school?
Jongens en meisjes, ja, dat ja. Wel, ja.
Hoe heeft u dat ervaren, de lagere school?
Nou, ik was vrij leergierig. Ik vond het leuk om dingen te leren. Maar ik was ontzettend verlegen. Dus ik heb me heel vaak angstig gevoeld. Terwijl ik nogmaals, ik leerde goed. Ik was nooit achter of met iets. Maar ik vond al die kinderen om me heen, ik vond het heel... Ik vond het gewoon moeilijk om daar een plaats in te vinden.
Maar hoe was dat dan met u in het gezin? Want met twee jongens was het misschien ook niet altijd makkelijk.
Nee, zeker niet. Nee. En die jongens waren weer jaloers op elkaar. Want mijn jongste broer, daar trok ik veel mee op. En de oudste broer, ja, die hing er zo'n beetje, nou ja, hing erbij eigenlijk.
Maar had u nou ook nog een zusje? U had het over vier kinderen.
Nee hoor,
drie kinderen.
Drie kinderen, ja.
Je zou denken dat u verwend werd door de jongens.
Nou, dat zegt iedereen, maar dat is niet waar. Ze vochten om hun eigen plekje in het gezin, maar...
Toen u op de lagere school zat, was u toen ook lid van een partij? Van een club, gym of scouting?
Nee. Nou, ik heb misschien wel eens een paar maanden op gym gezeten, maar... Nou, een gymclub heb ik al een tijdje opgezeten.
En toen waren uw ouders zo wijs om u naar de HBS te sturen. Hoe was dat? Wat was de ervaring? In die tijd gebeurde dat niet zoveel
nee,
met meisjes.
En ik moet ook zeggen dat mijn vader, die was eigenlijk altijd heel trots op me. Dat heb ik van andere mensen gehoord. Dat zeiden niet tegen mij dat hij zo blij was. Maar ik was dus de lagere school heb ik gedaan. En ik wilde eigenlijk, ja... Wat wilde ik eigenlijk? Ze hadden een advies voor HBS gegeven. Dus nou ja, toen dacht mijn vader ook, natuurlijk, zij mag wel doorleven. Dus dat doen we. En toen ben ik dus naar de gemeentelijke... Nee, de hogere burgerschool voor meisjes. Op de Garenmarkt ben ik terechtgekomen. En daar, ik vond het daar heerlijk om. Ik vind dat goed onderwijs werd gegeven, echt heel degelijk. En ik ging boeken lezen die ik normaal niet zo zou gelezen hebben. En Frans en Duits en Engels. Dus je moest van alle vakken 8 boeken en Nederlands 50, geloof ik. Heel veel, in elk geval 30. Maar ik vond het, de school op zich vond ik heerlijk. Het leren, Maar daar zat ik weer met het probleem. Dat is toch van, het waren allemaal mij, nou allemaal, maar ik denk heel het merendeel. Was de vader, dokter, advocaat, chirurg. En ik zat weer in dat gevoel van, oh god, waar is mijn plek? Wat ben ik eigenlijk waard?
Maar heeft u dat zo ervaren?
Heb ik zo ervaren, ja.
Dus de medeleerlingen waren niet altijd even aardig? Of?
Nou ja, die klitten natuurlijk bij elkaar. He, die hebben dezelfde achtergrond. En ja, daar paste ik niet bij.
Dus u voelde zich een buitenstaander?
Ja, toen eigenlijk wel. Ja? Ja. Nogmaals, dat ik het leren leuk vond. En dat ik de leerstof ook goed begreep, dat heeft me echt boven water gehouden. Want dat vind ik toch echt de moeite waard.
Ja, maar wisten de meisjes allemaal van elkaar wat hun vaders deden?
Nou, dat denk ik van wel. Want je zag bijvoorbeeld een dochter van een huisarts met een dochter van een specialist. Je zag toch weer een beetje de scheiding van, goed uit een goed nest komen. Of toch eigenlijk een beetje zo.
En merk je dat ook aan de kleding?
Ja, ja. Ik ging ook plooirokken dragen. Onderbijt hoor. En een paar raketten heb ik later gekregen. Ja. Maar nogmaals, ik vond de school op zich heel prettig om te leren. Ik heb heel veel, zeker ook buitenlandse talen. Ik lees nu geen Franse boeken. Maar ik vond het verder een hele prettige school. En alleen al die meisjes, ja, ik zou nu voor een gemengde school hebben gekozen. Want het waren natuurlijk alleen maar meiden. En dat heeft toch een apartere sfeer dan wanneer het gemengd is.
Ja. Ik begreep dat het meisjes HBS en een afdeling MMS.
Ja, precies.
En heeft u op de HBS of op de MMS?
De MMS
gezeten?
Heb ik gezeten.
Op de MMS heeft u gezeten. Dus er waren twee afdelingen, HBS en MMS.
Ja.
Ja. Ja, ja, ja. En later, ik begreep dat die school later is opgegaan in het Louise de Colony College, of hoe noem je die school?
Ja, dat heeft een nieuwe naam gekregen, de Louise de Colony.
Ja.
En ze zijn toen verhuisd naar de Kikkerpolder, naar Oostgeest.
Ja. Ja, naar de Kazerstraat geloof ik, hè?
Ja, precies.
Ja.
Was u toen in die tijd lid van een vereniging? Of een...
Nou, je was lid van de schoolvereniging. Maar verder, dat hield niet zoveel in.
En hoe was de verhouding met uw broers in die tijd? U studeren en zij misschien niet?
Nee, nou, mijn jongste broer die ging naar de MULO, maar die heeft daarna de avond-HBS gedaan. En is jurist geworden. Die heeft zich werkelijk, die heeft echt kapot gewerkt. En mijn andere broer die ging eigenlijk een beetje met mijn vader mee. En mijn vader had de hoop van, dat hij nog eens een hele grote mooie zaak zou krijgen. Maar mijn oudste broer had er helemaal geen zin in. Dus die is eigenlijk tegen zijn zin toch die kant op gegaan. En heel jammer, want hij was intelligenter dan mijn andere broer. Die moest het echt hebben van zijn doorzettingsvermogen.
En heeft hij later niet iets opgepakt? Nog?
Nee, daarom, als ik wel eens mailen met hem heb, denk ik, je had ook natuurlijk op een gegeven moment kunnen zeggen, nou pap, het is goed voor je, maar ik ga een andere opleiding doen.
En wat was dan uiteindelijk zijn beroep?
Hij is een stoffeerder opleiding gaan volgen. En verder deed hij ook allerlei matten leggen, gordijnen aan meten.
En kregen u in die tijd ook zakgeld van uw ouders?
Dat weet ik niet. Ik dacht het niet, maar ik had wel een baantje.
Oh, toen ook al?
Ja.
En wat deed
je? Bij een parfumeriewinkel.
Op zaterdag?
Op zaterdag, ja.
En hoe vond u dat?
Oh, dat vond ik wel leuk. Ja, mensklanten in de winkel en... Nou ja, daarna mocht ik dan ook alles heel mooi inpakken met strikken en zo. En dat vond ik wel heel gezellig en wel leuk om met al dat make-up spul een beetje te bekijken.
En hoe was in die tijd het leven op de Hoge Boert?
Wij zijn verhuisd toen ik 7 was, of 8. Zijn we verhuisd naar het Levendaal. Daar woonde vroeger een beeldhouwer Otto. Nou, ik laat hem gaan hoor.
Ja, maar ik moet
toch even uit.
Mag ik u wat vragen over uw vader? U zei dat hij geen klussen ging doen voor die twee broers die woninginrichting hadden.
Ja.
Woninginrichtingszaak hadden. Heeft hij zich verder opgewerkt doordat hij zelf een zaak kon hebben?
Het probleem was hij dat het geen opleiding.
Ja.
Dus hij die moet dan toch eerst een... weet zoiets?
Vakdiploma.
Ja, nou dat... Ja. Maar ook een, om je te vestigen.
Oh, middenstands.
Middenstandsdiploma had hij ook niet. Dus hij zat daar eigenlijk heel moeilijk tussen.
Dus hij heeft, is altijd blijven werken voor anderen, voor een baas blijven werken.
Ja, ja, eigenlijk wel.
Goed, intussen was u met 7 jaar bent u verhuisd naar het Levendaal.
Ja.
Was dat ook weer een bovenwoning?
Dat was een heel huis. Dat was beneden was er een enorme werkplaats van die beeldhouwer. Dus lag van allerlei materiaal. En boven hadden we een ruime, hele ruime kamer. Keuken, nou ja, dan boven op de slaapkamer heeft mijn vader nog een paar kamertjes gemaakt. En het was wel heel ruim en lekker wonen. Je zat overal dichtbij. Ik liep zo naar school binnen 5 minuten. En je kon zo de stad inlopen. En wat aardige buren. Een groenteboer met 2 kleine kinderen. Waar ik natuurlijk vaak op moest passen.
Ja.
Waarom zijn jullie verhuisd van de Hoge Hoerd naar het Levendaal?
Nou, het was veel te klein.
Ook de Hoge Hoerd was het veel te klein?
Het was heel klein. Het was een zitkamertje. En er was er 2 slaapkamers. Nou, dus ik sliep op de kamer van mijn ouders.
Ja.
En de 2 jongens sliepen dan in dat andere kamertje.
Ja.
Dus het was zo klein. De keuken was ook armoedig. De toilet zat in de keuken ergens. En ja, het was klein. Er was niks anders te krijgen toen, maar het was ontzettend klein. En mijn vader was wel een man die goed vooruit keek. Want hij heeft dit huis heeft hij toch gekocht op Levendaal.
Aha.
En dat moet er een paar cent hebben gekost.
Ja, ja zo.
En dat deed hij. Hij zegt, ik wil niet voor de bedeling leven. Als ik in een bejaardenhuis moet, wil ik het zelf betalen.
Ja, ja.
Dus het was toch een... Hij was heel stil en zwijgzaam. Ik kon moeilijk een gesprek op gang krijgen, maar hij heeft het allemaal goed gedaan.
U zei eerder in het gesprek dat uw vader dronk, klopt dat?
Nee, dat was de buurman.
Oh, de buurman, oh, dan heb ik dat verkeerd begrepen.
Ja. Ja.
De buurman beneden of...
Nee, dus tussen, wij moesten altijd over hun trap en hun gang.
Ja.
En dan stond hij daar een beetje te lallen en ik was als de dood voor die man.
Ja.
Het is een jong kind en dan... Zo'n man die daar zat te glazen.
Ja. En wat was er op de begane grond?
Er was een kroeg.
Een kroeg. Hoe heette die? Weet u dat nog?
Nou, ik weet dat de eigenaar De Wolf heette, maar...
Aha.
Dat weet ik verder niet. Nee.
Ja. Dus die buurman maakte gebruik van het feit dat er een kroeg op de begane grond was.
Ja.
Hoe was het met uw moeder in die tijd allemaal? Alleen maar werken of... deed ze ook nog wat anders?
Nee, ze was eigenlijk altijd aan het werk. En ze had ook iets heel gehaast. Ze had nooit... Ik weet dat ik Pieter heb gehad gekregen. Ik zat hier, Pieter de borst gekregen. En mijn moeder was hier aan het werk. En toen zei ik, kom man, kom dan even kijken naar je kleinzoon. Nee, ik wil eerst dit af hebben. Ze was 14 toen ging ze. Dat was al dienstmeisje, dus dat zat ze zo ingepompt.
En hoe oud zijn uw ouders geworden?
Mijn vader is 74 en mijn moeder 84.
Dat is een aardige leeftijd nog voor die tijd.
Ja.
Nou, dan gaan we weer terug naar de HBS. Dat heeft de MMS, moet ik zeggen.
Ja.
Dat was de MMS. Maar dat is vooral gericht op de A-kant. Hè? U bent geslaagd in 1 keer?
Ja, in 1 keer. Ik vond het ook een leuke school. Ik bedoel, ik vond het leren ook leuk.
Ja, ja.
Het zat u ook, denk ik, mee wat lezen betreft, hè? Want je moest natuurlijk voor de talen moest je ook vrij veel lezen.
Ja. Maar dat vond ik heerlijk, want het Frans, ik ga normaal geen Frans boek lezen. Engels, Duits en dan 20 Nederlandse boeken. Dus toen ben ik echt van boeken, van lezen gaan houden.
Ja.
Ja, die boeken, kon u die op school krijgen of in de bibliotheek?
Nee, ik ging altijd naar Reuvens, naar de bibliotheek.
Ja.
Weet
Dat was de bibliotheek op de Breestraat, geloof ik.
Nee, daar was het volwassenen. Maar de jeugdbibliotheek zat op Plantage.
Op de Plantage?
Ja.
Vlakbij. Oh nee, dat niet meer.
Ik doe niet meer vlakbij, nee.
Ja, ik heb al gevraagd of u lid was van een vereniging of van sport, maar dat was dus niet het geval in die tijd. U bent een vervolgopleiding gaan doen.
Ja, ik ben daarna dus heb ik een secretarisopleiding gedaan. Want ik was 16 toen ik van de MMS afkwam. Ik ben voordelig jarig september. En ik dacht, wat moet ik in hemelsnaam doen? Ik had geen flauw idee. En toen zeiden sommige mensen, joh, ga een secretarisopleiding doen. Kun je alle kanten op en je kunt altijd daarna nog weer een andere opleiding doen. Maar dat heb ik toen inderdaad gedaan en dat was op zich wel prettig.
En bij wie?
En je kreeg meteen een goede baan als directiesecretaresse. Dat lijkt ook heel wat. En toen kwam in 1963 is de Gasunie opgericht. Toen werd de gas wel ontdekt. En daar ben ik van een van de directeuren ben ik inderdaad secretaresse geworden.
Dus meteen na uw MMS bent u en die opleiding als secretaresse bent u daar terecht gekomen?
Ja, ja.
En waar heeft u die opleiding gedaan?
Hier in Leiden. Ponten had namelijk. Je had Schroevers in Den Haag. En in Leiden had je Pont op de Breestraat. En ik heb het hier in Leiden gedaan. Ik dacht.
En bij de Gasunie, wat hield uw werkzaamheden in?
Ja, de gewone de werkzaamheden. Ik had een baas. Was baron van vorst tot vorst. En dan je had de telefoon. En dan bij het ene drukknopje moest je even binnenkomen. Het andere drukje. Op je was er, moest je even stenen opnemen of zo. Ja, de gewone secretaresse dingen. Een tikken natuurlijk. Ik had een prima elektrische machine meteen. En wat heel leuk was, er waren dus vier directeuren. Dat was in het oude Palace Hotel in Scheveningen. En er was dus het was een prachtig hotel geweest. En nu zaten er dus op de hoeken zaten de directeuren. En die hadden allemaal hun eigen secretaresse. En als dan waren ze af en toe raad van commissaris vergadering. En dan gingen al de directeuren naar de raad. En dan hadden we echt zo'n vier ontzettende lol. Het was gewoon een hele. Het was eigenlijk de beste tijd. Zo dat ik. Waar ik me wat voelde. Waar ik dacht. Ik kreeg ook inderdaad complimenten. Dus ik ging echt een beetje denken van. Oh, nou ja, ja. Ja, misschien ben ik toch wel wat of zoiets, denk je dan.
Dus dat daardoor raakt u helemaal opgepept, zullen we maar zeggen.
Ja, precies.
Door dat werk en door de contacten met uw collega's.
Ja, ja. En de complimenten die ik ook kreeg van door mijn werk. En dat was echt een prima tijd. Toen ben ik ook op kamers gaan wonen met een vriendin.
Ook in Leiden hier?
In de Scheveningen.
De Scheveningen.
Want het was in Scheveningen, ja. Dat was er niet. En dat was een hele leuke tijd. Heel onbezorgd. En je verdiende geld, hè?
Ja.
Je kreeg elke maand geld in het handje. Ja.
En hoe lang heeft u daar gewerkt?
5 jaar. En toen gingen zij naar Groningen. Het waren dus het originele. Maar ik dacht, nou, naar Groningen vanuit Leiden. Als je helemaal niet naar huis moet, dan moet je. En ik had ook het idee, nou, ik wil nu wel eens wat anders. Want het was heel. Ik vond het vrij simpel werk. Ik had veel meer een iets uitdagends, waar ik mezelf ook in kwijt kon. En toen ben ik in Leiden, was ik gaan solliciteren bij professor Veneklaas. Dat was de kinderarts van het academisch ziekenhuis. En daar had ik gesolliciteerd. En toen liet hem zo alles zien. En hij zegt, ik zou het niet doen hoor, het is veel te simpel voor je.
Oh.
Het voelt nou zo ontzettend aardig. Dat hij je waarschuwt van. Hij zei, nee, dat moet je niet doen. Ga maar verder solliciteren. Het was heel, heel bijzonder.
Veneklaas was de hoogleraar kindergeneeskunde,
ja.
Geloof ik.
Ja,
hè?
Hoogleraar kindergeneeskunde. Ja. Ja.
En waar solliciteerde u toen bij?
Nou, bij hem.
Bij hem?
Bij hem, ja.
Hij had een functie.
Hij was hoogleraar daar.
Ja.
En ook de baas van de kinderkliniek.
Ja.
En je had dan ook nog van de Bastiaans.
Ja.
Die was dus de psychiatrische kant hoogleraar. En ze zaten alle twee in het bestuur van de toen kwam ik bij het medische opvoedkundig bureau terecht.
Ja.
Maar Bastiaans was toch meer van Stichting 4045?
Ook. Ja, ook. Ja.
Dus u kreeg dat werk niet. Wat ben u toe gaan doen?
Nou, toen heeft hij, dus Veneklaas heeft mijn naam doorgegeven aan de directeur van het MOB. Dus ik werd s'avonds opgebeld door een man en die zei, ja, ik ben die en die en ik heb gehoord dat u een baan zoekt. Zullen we een afspraak maken? Nou, toen kwam ik zo direct bij het MOB terecht.
En wat is het MOB? En
dat is het Medisch Opvoedkundig Bureau.
En was dat verbonden aan het Academisch Ziekenhuis?
Nee, want daar zit wat tussen. Het Medisch Opvoedkundig Bureau heeft dus maatschappelijk werkers, psychiaters, een psycholoog. En het was zo dat dus Teuns, de directeur, die werd ontslagen. Die zou ontslagen worden door het bestuur. En toen heeft het hele, nou bijna de hele staf heeft gezegd, nee, als hij weg gaat, gaan wij ook weg.
Oei.
En dat is een enorme ruil geworden. Alle kranten stonden ervan vol. En dat was echt verschrikkelijk. En de ene zei, ja, ze willen zelf dat MOB onder hun weer hebben. Daarom is het. En de ander zegt weer, chef of Teuns kon niet zo goed orde houden. Daarom werd hij ontslagen. En zo gingen allerlei geruchten rond. Maar uiteindelijk zijn we toch, het zijpelde natuurlijk toch weg na een aantal jaren vechten. Toen is de cliëntenraad opgericht. Omdat die ouders vaak zeiden van ja, we hebben eigenlijk helemaal geen recht. Ons kind loopt hier in zijn behandeling. En we hebben geen enkel recht om te protesteren bijvoorbeeld.
En heeft dat Medisch Opvoedkundig Bureau, is Curium daar een onderdeel van?
Nee, maar ze werkten wel samen.
Oh, ja. Ja.
En later is ook, ze werkten wel samen.
Hm. Want dat is ook in dat gebied daar bij het Academisch Ziekenhuis. Ja. Maar wat waren uw werkzaamheden daar?
Nou, daar was ik hoofd van de medische administratie. Er kwamen allerlei verslagen binnen die moesten worden uitgetikt. En ik mocht bij wat ik heel prettig vond. Er was eens in de week een vergadering. En daar zaten dan die psychologen, maatschappelijk werkers en er allemaal bij. En daar heb ik zo verschrikkelijk veel geleerd. Ik ben later naar de sociale academie gegaan. Maar daar heb ik die 5 jaar zoveel geleerd over kinderen, ouderverhoudingen. Kinderen die niet goed scoren. Dat was echt voor mij een soort. Ik ben daarna naar de sociale academie gegaan en dacht, dit soort werk wil ik eigenlijk doen.
Maar over welke jaren spreek je dan?
Even nadenken, ik ben in 69 getrouwd. En toen werkte ik. Ik denk zo dat ik toen 67 zo'n beetje.
Van 67 tot 72, 73?
Ja, dat zou kunnen, ja. Ja.
Dus u werkte daar voordat Teuns verdween? Voordat Teuns ontslagen werd?
Ja, ja, ja.
Want ik begreep dat hij was kinderpsychiater.
Hij was een hele goede kinderpsychiater.
Ja, ja. En zijn opvattingen die strookten niet met die van Veneklaas.
Ja,
en dat heeft een hele rel gegeven.
Ja.
Ja. Ja, heeft daar nog een boek over geschreven, zag ik.
Ja, dat hoorde ik ook van iemand.
Ja, ja.
Dus, maar voor u was dat een hele goede tijd.
Dat was een hele goede tijd.
Veel geleerd.
Veel geleerd. Leuke contacten ook. Een leuke psycholoog was er, waar we vaak veel mee. En vroeg ik was, God, hoe zit dat en hoe zit dat? En dat was ook een leuke tijd.
Was u terug weer in Leiden gaan wonen?
Toen heb ik ondertussen mijn man leren kennen.
Oh.
En die studeerde hier in Leiden. En toen dacht ik, ja, eigenlijk wil ik toch wel weer terug naar Leiden. Maar toen heb ik iets heel doms gedaan. Toen ben ik weer thuis gaan wonen. En dat moet je niet doen. Ik was vrijheid gewend. En nu was het, hoe laat ben je thuis? En als ik te laat thuis kwam, kreeg ik op mijn duvel. Nee, dat had ik nooit moeten doen. Maar ja.
Woonden uw ouders toen nog op de Levende?
Nee, die woonden ondertussen. Dat is waar. Die woonden ondertussen op de Apothekersdijk.
Ah, ja.
Want dat werd namelijk afgebroken, hè, door die ring.
Ja, die cityring.
Die cityring. Nou, daar stond dit huis gewoon middenin.
Dus dat was vlak bij de Jonge Steeg.
Ja, ja.
Want, ja.
Precies, ja.
Je ouders waren weer verhuisd, dus u kwam ook op de Apothekersdijk weer terecht.
Ik kwam ook op de Apothekersdijk.
Maar daar zijn wel grotere huizen.
Ja, die zijn veel groter, ja. Toen woonde ik alweer, toen woonde ik op kamers, eerst in het begin. En daarna ben ik dus teruggekomen naar Leiden.
Ja. Nou, toen, hoe ging dat? U werkte dus en met plezier. En u leerde heel veel van uw werk, wat betreft kinderen. Ja, kinderverzorging wil ik niet zeggen, maar kinderpsychologie, kinderpedagogiek, zoiets, denk ik dan.
Ja, inderdaad.
Maar toen besloot u toch om naar de sociale academie te gaan.
Ja.
Dat betekende geen inkomen.
Nou, je hebt een part-time opleiding, hè.
Oh.
En dus dat was dan één middag en één avond. Ja. En dat deden veel mensen die in de hulpverlening zaten. En dat heb ik ook gedaan, maar toen was net zo eind, dat was begin 70 denk ik, de hele golf van modern praten en er was gewoon een hele andere houding naar leven, zal ik maar zeggen.
De studenten moesten meer inspraak hebben in die periode.
Ja, die moesten eigenlijk lesgeven in plaats van
in plaats van docent.
Ja, ze schreven ook de taal heel anders in die tijd.
Precies, democratisch met elkaar. En
daar moet ik nog aan wennen.
Ja.
Om het weer op de oude
manier te zetten. Ja.
Waar bent u toen naar de sociale academie?
In Amsterdam, de Karthuizen. Maar ik vond het daar, in het begin was het boeiend ook weer. Er waren goede docenten die veel echt vanuit de praktijk hadden gewerkt. Maar goed, toen werd het op een gegeven moment alleen maar over democratiseren. En ik dacht, nou, daar ga ik toch mijn tijd niet aan besteden. En toen werd ik zwanger, heb ik een miskraam gehad. En toen ben ik daar toch mee gestopt. Ik heb het later afgemaakt aan Den Haag, bij de Katholieke Sociale
Academie. Katholieke Sociale Academie.
Ik dacht, ja, ik wil het papiertje toch wel hebben.
Ja.
En intussen heeft u uw man leren kennen.
Ja.
Verkering natuurlijk.
Ja.
Een aantal jaren.
Ja.
En toen bent u getrouwd?
Toen ben ik getrouwd in 1969. En toen was hij afgestudeerd. En toen gaan we vragen voor huisvesting. Maar de universiteit heeft toch al een aantal vingers in de pap bij sommige woningbouwverenigingen. Eerst kregen we een hele mooie nieuwe flat in Voorschoten. Maar ik dacht, ja, Voorschoten, dan zitten we zo ver weg. We zijn zo aan het Leidse. En mijn man woonde in een studentenhuis. En dat was toch altijd heel gezellig.
Ja.
Iemand slaagde, iemand promoveerde. Had je een borreltje. Het was een gezellig. Hij woonde ook in een leuk gezellig huis. Toen dacht ik, nou, om naar Voorschoten gaan wonen, met al die leuke dingen gaan voorbij. Maar toen was het nog zo luxe dat je kon weigeren. Dus toen zeiden we, nou, we wachten nog wel even. En toen kregen we een flat op de Boerhavenlaan.
Oh.
En dat zijn wel wat oude flats, maar het zijn wel gezellige flats. En daar wonen allemaal mensen van de universiteit. Dus daar was ook af en toe zo'n borreltje. En het was toch wel treuring in zo'n flat.
En heeft u man gestudeerd?
Biologie. Ja.
En waar ging hij werken?
Bij de universiteit. Hij kreeg twee. Je kunt dus na je doctoraal natuurlijk promoveren.
Ja.
En hij kreeg twee
aanbiedingen
om te promoveren. Nou ja, dat doe je dan natuurlijk.
Hoe heet dat? OYO, AYO?
AYO.
AYO.
Nee, ja, AYO is dacht ik als je. Ben je. Nee. Ja, ik denk dat het toch AYO heet, ja.
En in die tijd ging u naar Amsterdam naar de avondschool voor pedagogie?
Ja, toen ben ik inderdaad de sociale academie daar gaan volgen.
Mag ik nog even wat vragen? Hoe heeft u uw man leren kennen?
Nou, dat is een heel grappig verhaal. Ik liep door de stad, op de markt, dat vind ik heerlijk, op zaterdag. En dan kwam ik een oude vriend tegen en die zei, joh, mijn dochtertje wordt morgen gedoopt in Leiderdorp. Kom je naar de doop? Ik zei, ja, natuurlijk. Dat is een rood meisje, mooi, met krullen, prachtig. Ik zei, ja, nee hoor, dat vind ik leuk, dat doe ik. Later komt hij, Frank, mijn man dus tegen. Wat ook een vriend van hem was. En dus hij zei tegen Frank, goedemorgen wordt mijn dochter gedoopt. Kom je? Ja hoor, zei Frank, dat doe ik. Dus we zaten dan met z'n tweeën, we zaten daar in de kerk. En toen vroegen zijn ouders, en hij woonde bij zijn ouders binnen nog in huis, van, je gaat toch wel mee koffie drinken? Ja hoor. En Frank raakt in gesprek met de vader van de doopvader. En die zei tegen Frank, goh, is dat jouw vriendin? Nee, zei hij, dat pest ik hem nog wel eens mee. Nee, zei hij. Echt zoiets van, nee, zegt dat mens daar. Maar goed, daarna is het wel begonnen.
Zo is het aangekomen.
Zo is het aangekomen, ja.
Nou, uw man die was dus op de universiteit dat werk. Moest hij toen ook colleges geven al?
Ja. Nee, hij moest dus aan de ene kant voor zijn eigen promotie zorgen. Ja. Aan de andere kant gaf hij ook college aan.
Toen u die opleiding had klaar had, eerst in Amsterdam en toen in Den Haag. Ik neem aan dat u met een diploma naar huis gekomen bent. Ja. Werkt u nog, toen nog steeds bij uw oude werkgever?
Nee, want die was echt helemaal, dat was opgelost, die hele MOB. Er zijn andere mensen terecht gekomen. Maar ik ben toen vrijwilligerswerk gaan doen. En ook met het idee van, ik wil dat diploma hebben. En dan moet je toch 20 uur...
U moest werkervaring opdoen. Ja. En waar heeft u dat gedaan?
Dat heb ik gedaan bij het gecoördineerd bejaardenwerk in Zuidwest. Het was een hele actieve tante. Die heeft die wijk echt een enorme push gegeven. Ze heeft voor de oudere mensen heeft ze een wijkadviesraad opgericht. Want ze zei, ja, we werken voor de bejaarden. Ze hebben totaal geen inspraak. Dus zo is die wijkadviesraad gekomen. En daar zaten dan, behalve bejaarden in, de directrice van het, hoe heet dat, in dat bejaardenhuis, de huisarts zat erin. Wijkverpleging zat erin. Dus dat kwam eens in de maand bij elkaar. En dat werkte ontzettend stimulerend. Want iedereen zat wel eens met problemen. En zo kon je met z'n allen toch vaak iets aanpakken. Dus dat heb ik toen gedaan en ik kon dat ook gebruiken als werkervaring. Dus daar.
Heeft u dat toen tot uw examen van de Sociale Academie gedaan?
Ja.
Dus dat. Even terug naar de MOB. Ja. U zei dat was opgelost. Bedoelt u daarmee? Want ik zag bij de MOB dat op een gegeven moment opgegaan is in het RIAG.
Precies.
Dus toen heette het ook niet meer medische opvoedkundige
bureau. Nee, toen is het opgegaan in het RIAG. Ja.
Ja.
En heeft u bij het RIAG gewerkt?
Nee, ik heb niet bij het RIAG gewerkt.
Weet u wat het verschil was met de behandeling van kinderen met problemen met het medisch opvoedkundig bureau? Zaten daar verschillen in? Of had het RIAG het gewoon het hele systeem overgenomen?
Ik weet niet wat het RIAG ermee heeft gedaan.
Nee. Dus u bent nooit meer met die kinderen in aanraking gekomen?
Nee.
Die ervaring die u had opgedaan tijdens uw werk, heeft u het eigenlijk nooit meer gebruikt?
Nou, bij Teuns heb ik toch ook wel weer nieuwe dingen geleerd. En ook dingen geleerd die ik daarvoor al kende.
Mm-hmm. En ben u toen nog, dus toen u klaar was met de studie, ben u toen weer gaan werken ergens?
Ik ben begonnen met vrijwilligerswerk te doen, omdat er geen nauwelijks.
Oh, dat was niet meer.
Ja, omdat er niet zoveel banen waren. En dat slaagde niet erg, dat ging niet erg goed. En toen was er een. Toen ben ik bij de telefonische hulpdienst terechtgekomen. Die SOS-lijn, die dag en nacht bereikbaar is. En dat was ook eigenlijk weer een hele goede tijd. Er zaten zulke gemotiveerde mensen bij. En niet alleen de studenten of zo, maar ook. Dus het was bijvoorbeeld een. Zo'n man die op het werp, een tuinder. En dan kreeg je dus eerst een training van 7 avonden en 1 hele dag. En dan kon je, en dan moet je beginnen met iemand naast je telefoon aannemen. Maar het was ook weer zo'n gemotiveerde mensen allemaal. Die allemaal toch, je had nachtdiensten, dus het was echt, het was pittig hoor. En soms was het ook heel pittig wat je hoorde, dat je dacht, jeetje, wat verschrikkelijk toch. Dus, maar dit MOB-tijd, daar ben ik voorzitter geworden. Heb ik een jaar of 5, 6 gedaan.
En was dat allemaal vrijwilligerswerk?
Ja.
Mm-hmm. Maar hoe ging dat dan intussen met uw familie, uw gezin? Had u toen ook al kinderen?
Nee, ik heb 3 miskramen gehad. Oei. En op mijn 39ste heb ik toch een kind gekregen. Eentje. Een zoon. Een hele lieve zoon. En daar was ik ook zo ontzettend blij mee.
Ja.
Dat was echt.
Maar bij die telefonische hulpdienst heeft u 5, 6 jaar gewerkt?
Ja, zeker. Misschien wel 7.
Aha.
En ik heb dus in het begin heel erg aan de telefoon gezeten.
Ja.
En later ben ik toch ook wat meer dat een beetje managementachtige. Want het was natuurlijk toch een club van 70 vrijwilligers. En een psycholoog en een maatschappelijk werkster. En een secretariaatsmedewerker. Dus er moest ook wel dingen goed geregeld worden. Het was niet een liefdadigheidsclubje.
Ja.
Dus dat heb ik een jaar of 5, 6 gedaan.
Maar, en wat bent u daarna gaan doen?
Maar daarna, wat heb ik daarna gedaan? Ik heb dus die... ik zat ook nog in het bouwfonds van de... Samen zo hadden als TND. Een heel klein oud pandje. Eigenlijk te klein voor zoveel mensen die er in en uit gaan. En toen heb ik een bouwfonds opgericht. En daarin heb ik Anton Dronkers van de diaconie gevraagd. En die man die kent heel Leiden en die heeft een zeer goede... Hij is net overleden trouwens.
Ja.
Ja, een hele bijzondere man. Die zoveel gedaan heeft en zoveel opgezet. Dus ik heb toen met Anton Dronkers... Toen hebben we nog eens op... Of dat heeft Anton Dronkers aan. Heeft hij Moker opgericht. Media. In elk geval radio. Een radioprogramma vanuit de kerk.
Mm-hmm.
Daar heb ik ook nog een tijdje bij gezeten. Maar dat liep toch niet goed, dat Moker. Dat was dan op een avond een half uur. En we konden meestal wel met leuke mensen vinden die wat te vertellen hadden. Maar het leefde niet onder de mensen. En we wilden ook niet te veel kerk zijn. Dus het was een beetje tussen wat een schip.
Richtte zich dat op de gereformeerde kerk of gewoon in zijn algemeenheid?
In zijn algemeenheid, ja.
Ja. Ja. Ja. En dat bouwfonds, wat moet ik me daarbij voorstellen?
Nou, we hadden dus dat kleine pandje wat bijna in elkaar viel.
Ja.
En we moesten gewoon geld hebben om iets nieuws te huren.
Ja.
En dat, ja.
En dus in dat bouwfonds moest geld verzameld worden, zodat er verbouwd kon worden.
Ja, precies. Ja. Ja.
En waar zat het oude pandje? Waar was
dat
oude?
Dat zat op de... Schelpenkade.
Oh, daar.
Dat mag ik nou wel zeggen, maar normaal wordt het geheim gehouden. Want je zat daar vaak op die Schelpenkade, donker. En als je 's nachts om 12 uur nachtdienst had... Nou, ik rende altijd snel naar het huisje. Het is zo'n donker stuk daar. Dus ja.
Is dat er nog? Want daar zijn ook dingen afgebroken.
Ja, nee, het huisje is heel mooi gerenoveerd.
Okay. Zullen we even pauzeren? Ja. Ik wil graag nog even iets vragen over uw tijd bij het MOB. U mocht mee vergaderen, vertelde u. Hè? Dus u hoorde, denk ik, hoe noem je zoiets, de casus van een kind met problemen.
Ja.
En nou is mijn vraag, waren de problemen van die kinderen in die tijd zo ongeveer net zoals de kinderen... De problemen met de problemen van deze tijd. ADHD, autisme, dyscalculie. Er zijn allerlei problemen. Was dat in uw tijd ook al?
Ja hoor. Ja,
werd dat ook al herkend?
Jawel, ja.
En waren die namen ook al... werden die namen ook al zo genoemd?
Ja hoor.
ADHD.
Ja.
Dus dat... En dat... waren die aantallen ook zo groot als nu?
Ja, dat kan ik zo niet zeggen eigenlijk. Dat weet ik niet, maar het waren er regelmatig.
Dus die kwamen daar ook al... Ja. En die werden dan ook verwezen naar Curium?
Nee, want we hadden zelf natuurlijk een behandelteam. Dus dan nam de psycholoog of de psychoanalytica nam het over.
En hoe ging dat dan? Zo'n kind kreeg dan een diagnose. En daar moest iets aan gedaan worden. En hoe werd het dan opgepakt?
Nou, het was zo, we hadden dus maatschappelijk werkers voor de behandeling van de ouders. Dus er wordt afgesproken, oké, Jantje moet therapie hebben. Nou, wie heeft er tijd en wie heeft de kunde daarvoor? Dan was er een maatschappelijk werkster die de boodschap overbracht. Van nou, we hebben bekeken, zussen en zonen inderdaad. Zoontje heeft, heeft iets. En we zijn van plan om dit traject te gaan lopen. En dan kan ik u begeleiden daarbij. Dus het kind blijft bij de psychiater of de psycholoog. En de ouders die krijgen een maatschappelijk werker. Waardoor het ook doorstroomt wat er gesproken wordt.
En zo'n kind kwam dan één keer in de week?
Ja, af en toe waren er echt... Waren ze echt heel... Er was met een jongen uit Katwijk. Dik, ik zal het nooit vergeten. En die kon dus niet van zijn moeder loskomen. Die kwam elke dag. En dan stond hij voor de deur en dan durfde hij eigenlijk weer niet, weet je. En of hij liep terug naar de tram waar zijn moeder dan weer in zat. En dat was echt een ramp. Maar goed, hij is redelijk terechtgekomen, hebben we later gehoord.
Dus de meeste gevallen waren wel succesvol?
Ja, dat denk ik wel.
Had dat ook te maken met dat de ouders ook tegelijkertijd een soortement...
Ja, dat was heel belangrijk.
Dat was belangrijk, ja.
De ouders werden ook behandeld?
Ja, absoluut. Ja.
Ja. Ja. En hoe zag globaal zo'n behandeling van een kind eruit?
Ja, dat hangt er vanaf. Soms deden ze dan speltherapie of... Maar je hebt natuurlijk ook altijd dat je iets moet tekenen en dat wordt uitgelegd. En dat soort simpele dingen.
Ja, ja.
En medicijnen, kregen ze die ook al?
Nee.
Dat bestond nog niet?
Nou, dat bestond misschien wel, maar ik weet niet. Ik heb nooit gemerkt dat het voorgeschreven werd. Maar goed,
dus de kinderen moesten beter worden op basis van speltherapie, psychologische benadering hulp, psychologische hulp of iets dergelijks.
Ja.
En niet met medicijnen.
Nee.
Je pakte het eigenlijk op drie fronten, denk ik, aan. Hè? Lichamelijk, psychisch en sociaal.
Ja. Ja.
Dat was een soort gecombineerde behandeling waarin die aspecten terugkwamen.
Ja, absoluut.
En dan had je die tijd ook het JAK.
Jongerenadviescentrum.
En wat was dat? Weet u dat? Heeft u daar kennis mee gehad?
Nee, daar heb ik geen kennis mee gemaakt, nee.
Nee.
Het was weer zo'n aparte groep. Dat waren, dacht ik, ook een beetje meer pubers, hè?
Ja, waren oudere kinderen.
Ja, wat oudere kinderen.
Jongerenadviescentrum. Dus ik weet er ook verder niet zo vreselijk veel van. Maar ik weet wel dat die twee dingen naast elkaar bestonden.
Ja.
En met het RIAG. Dan heb ik nog een vraag. Dat heb ik opgeschreven. Kwamen er in die tijd ook zoveel uithuisplaatsingen voor?
Nou, daar heb ik laatst over nagedacht. Omdat... Mijn zoon en zijn vriend hebben dus uit Amerika een tweeling gekregen. Of gekregen, nou goed, ze hebben... Na een maand of zo, of iets langer, werd het ene meisje ging schudden en er was wat aan mee. Dus toen zijn ze met haar naar het ziekenhuis gegaan, bij de kinderarts. En de kinderarts zei, dat is typisch een shaking baby syndroom. Dan worden ouders ongeduldig en dan gaan ze zo'n kind schudden. En dan krijg je dat. Nou, ze waren helemaal perplex. We hebben dat kind helemaal niet geschud. Het lag te bibberen in zijn bed. En vandaar, maar het is toch een protocol. Dat moet ik doorgeven aan de Raad van Kinderbescherming. En toen heeft de Raad van Kinderbescherming binnen 2 weken een gastgezin voor die tweeling gevonden. Nou, verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Dat ging je door merg en been.
Maar dat bracht u ook op het idee van die uithuisplaatsingen?
Ja, nou, zo denk ik er wel inderdaad aan.
Ja.
Dus dat gebeurt dan, toch, trouwens, dat lees je nu ook, het gebeurt veel te veel, veel te vaak.
Ja.
En die jongens hebben er ook een ontzettend rotgevoel over. Ze denken niet eerst na. En zo'n kinderarts die moet eerst uitgebreid onderzoeken wat er aan de hand is. En om dan met zo'n kreet te komen van het babysyndroom, het shaking-syndroom.
Ja.
Nou ja, dat is een ramp gewoon. Dat kun je niet voorstellen. Twee van die kleine baby'tjes waar je jaren voor hebt moeten vechten. En ze kwamen gelukkig bij een ontzettend lief boerengezin terecht. Een wat ouder gezin. Maar dan mochten mijn zoon en zijn partner 2 keer in de week een uurtje bij. Nou, het was een ramp. Dat is dus maanden doorgegaan. En ze wilden alsmaar bewijs hebben dat het zo was.
Mm-hmm.
Nou ja, ze hebben het niet gedaan, dus ze kunnen niks bewijzen.
Ja. Ja.
Dus er is een rechtszaak van gekomen. En nou ja, er is eigenlijk weinig uitgekomen. Want ze konden niks vinden en niks bewijzen.
Ja.
En toen mochten de kinderen dan eindelijk naar huis na een paar maanden. En toen moesten ze dag en nacht bewaking hebben. Om te zien dat die ouders echt niet slaan of zo.
Hoe bewaking met filmkamer?
Dag en nacht. Nee, dag en nacht iemand in huis.
Oh. Dat is wel heel rigoureus.
Ja. Ja. En ze hadden gelukkig heel veel vrienden. Dus ze hebben allerlei mensen aangeschreven. Wil je dag en nacht hoor. Dus je hebt het. Nou,
dat is toch wel.
Dat is toch ook verschrikkelijk. Ja. En het is pas in, dat is pas na een maand of zo. En gingen ze, ja, nou een maand, iets langer nog, geloof ik, mochten ze dan de kinderen weer thuis hebben. En nu is alles een beetje afgerond, maar ze hebben nog wel, toen waren de kinderen gelukkig al wel thuis. Op een ochtend zaten ze aan het ontbijt, kwamen er 4 rechercheurs langs, 2 voor de een en 2 voor de ander. En ze moesten mee om voor verhoor. Hebben ze 2 nachten en 2 dagen hebben ze in een cel gezeten.
Goh. Ja.
Het is toch? Het is Nederland.
Dat is heel schokkend. Ja,
dat is Nederland.
We mogen even teruggaan naar de MOB-tijd.
Over
huis. Kan u zich herinneren dat er toen ook al kinderen uit huis geplaatst werden?
Nou, er waren het wel. Er waren van die opvoedkundige instituten. En daar zijn wel eens kinderen heen gestuurd. Omdat ze thuis gewoon niet aan de bak kwamen of zo.
Ja.
Maar goed, ik weet niet of ik er nu zo weer zo aan denk. Denk ik, ja, zijn er te veel kinderen uit huis geplaatst of niet? Dat kan ik eigenlijk nu niet meer beoordelen. Nee,
nou, ik vraag dat omdat tegenwoordig, als je leest over kinderen die uit huis geplaatst worden en kinderen ook met gewoon met psychische problemen die thuis blijven wonen, dat er soms wel 20 hulpverleners bij betrokken zijn. En dan vraag ik, was dat nou in nieuwe tijd ook al zo?
Nee.
Zoveel mensen om 1 kind.
Nee,
en dan denk ik van, 1 hulpvraag kan een heleboel andere, acties uitlokken op de een of andere manier.
Ja.
En ik heb het idee dat dat tegenwoordig wel het geval is. Maar heeft u dat ook als ervaring meegemaakt in uw tijd?
Ja, dat weet ik niet goed meer. Ik weet dat de kinderen inderdaad wel naar soort opvoedkundige instituten moesten om een tijd toch uit huis te zijn of om een goede therapie te krijgen. Maar ik kan er niet echt zwart-wit zeggen van.
De tijd is heel anders natuurlijk met alle mensen van buitenlandse herkomst.
Ja.
Dat het allemaal toch ook moeilijker wordt voor de hulpverleners om goed.
Ja.
Maar goed, u weet daar niet zo.
Nee.
Waren er kinderen ook in die tijd al die, net zoals nu, problemen hebben om ervoor uit te komen dat ze homo, lesbisch of wat anders zijn? Kwam u daarmee in aanraking?
Nee, dat is raar, maar daar hebben we eigenlijk nauwelijks, was dat aan de orde?
Nee. Nou, gaan we weer over naar u en uw huwelijk. Laten we de vraag van de kinderhulpverlening maar... U bent getrouwd met uw man en u bent in Boerhaven gaan wonen. En hoe was uw leven verder daarna, na uw huwelijk? Bent u behalve bij de telefonische hulpverlening nog weer ander werk gaan doen?
Ja, maar ik zit steeds te vragen wat, want ik heb daarna natuurlijk ook... bij de diakonie heb ik gezeten, maar dat... Dat deed ik toen.
U had eerst over de telefonische hulpdienst dat u zelf aan de telefoon zat. Toen bent u ook voorzitter geworden.
Ja.
En dat heeft u dus alles bij elkaar 5 tot 7 jaar gedaan, zei u. En werd dat opgevolgd door weer ander werk?
Oh ja, nee, ja, natuurlijk. Ik weet het. Ik was dus... ik had een vrouw, een psycholoog. We moesten een nieuwe kracht hebben in de bij MOB. En toen kwamen er hele verschillende mensen op af. En er was een hele gereserveerde, vriendelijke vrouw. Waar, er was een tweestrijd tussen de sollicitatiecommissie. De een wilde die keurige mevrouw hebben. En de ander die vroeg, dat die zei nee joh, zo'n lekker geblondeerde haar. En een goede psycholoog. En ook een beetje het sociale academie... zij was psycholoog trouwens, maar goed. En toen was er een soort wedstrijd tussen de een en de ander. Maar goed, er zaten bij de TND ook hele verschillende mensen. En ik dacht, ja, zo net een mevrouw. Die kan vast niet goed. De vrijwilligers moest die begeleiden. En toen dacht ik, nou, we hebben toch ook een paar van die andere beetje wilde tantes. En toen heb ik voor die wilde tante gezorgd. En Maria heette ze. En dat ging trouwens allemaal prima. Ze was echt een goede psycholoog. Maar toen zat ik dus inderdaad, ik hield toen op met het MOB-werk. En ik dacht,
met het THD-werk.
Het THD-werk.
Ja.
En toen dacht ik, ja, wat wil ik nu eigenlijk met mijn leven? Ik zat echt op zo'n tweesprong. Wat wil ik verder in de hulpverlening? Of wil ik dat eigenlijk helemaal niet? En toen had ik toen deze Maria, dus die psychologe, die zei, joh, in Rotterdam bij de hogeschool gaan ze een nieuwe opleiding, zijn ze mee bezig op te richten. Voor het is voor managementbeleid. En het waren drie vakken waar je dan management. Het was, het waren drie.
Het was een post-HBO management opleiding.
Ja. En, maar goed, ze zei, je moet snel zijn, want er mogen maar 20 mensen meedoen. Dus als je het wilt doen, moet je het gauw doen. Maar ik had ook een boekje in huis, of een folder, van opleiding tot geestelijk verzorger. Dus naast, het was toen een beetje, vroeger had je alleen dominees en nu krijg je een beetje meer ook geestelijk verzorgers. En dat wordt toch wat ruimer allemaal gezien.
Ja.
En ik was altijd wel heel erg geïnteresseerd in geloof en Bijbel en al dit soort dingen. En ik heb dus toch gekozen voor die managementopleiding. En ik had er toch spijt van dat ik die andere opleiding dat had gedaan.
U had toch eigenlijk de geestelijke verzorgingsopleiding moeten doen?
Ja, daar ligt toch een beetje mijn hart.
Maar bent u nog gaan werken met die opleiding? Bent u nog in het bedrijfsleven of zo terechtgekomen?
Nee.
Ik
zat met het dubbele, ook dat dubbele gevoel. Pieter was toen, dus mijn zoontje was dus 2 of 3. En ja, ik was dol op dat kind. En toen dacht ik, ja, dan kan ik wel een coördinatorbaan krijgen als met mijn opleiding. Maar dan moet ik dat ventje,
Ja.
En dat waren allemaal fulltime banen natuurlijk, die coördinerende banen. Dus er was ook niks tussendoor. En ik heb wel gesolliciteerd. Ik dacht, ik wil kijken hoe die kansen liggen. Maar goed, er was toch eigenlijk niks waar ik me echt prettig bij voelde. En toen heb ik een tijdje weer een beetje zitten zoeken van wat. En ik heb een vriendin in Oostgeest, die heeft klassieke talen gestudeerd. En die heeft drie jongens had ze. En die wilde ook weer eigenlijk aan het werk. Maar zei ze, joh, het lukt me niet, het kan niet. Drie kinderen en dan. En dan moet ik die kinderen op school moet ik nog opvoeden. En toen is zij zelf thuis is zij een huiswerkinstituut begonnen. Mm-hmm. Want er zijn ontzettend veel kinderen die overstap naar die middelbare school heel slecht maken.
Ja.
En toen zei ze, joh, en dat loopt als een trein. Ik weet niet, ze staan aan de deur en ik wil jij niet het ook gaan doen? Ik zei, ja, ik heb geen universitaire opleiding, maar goed, ik heb natuurlijk wel een behoorlijke opleiding. Dat is heel moet je doen. Dit is heel dankbaar werk. Het zijn vaak van die pubertjes die binnenkomen en dan die moet je een beetje opvoeden en goed de lessen uitleggen. Goed kijken van wanneer beginnen ze aan hun huiswerk. En dat heb ik toen nog 15 jaar gedaan.
Zo.
Dus dat was het laatste wel wat ik.
Dat deed u in huis?
Dat deed ik in huis. Daarboven heb ik nog 2 lege kamers.
Dat deed u hier, toen woonde u hier al?
Toen woonde ik hier al, ja. In
de Merenwijk.
Ja, gewoon al 45 jaar geloof ik. Nou, dat heb ik eigenlijk heel lang gedaan, totdat ik dus mijn man kanker kreeg. En ja, die kwam met pensioen en zei, ja, wat ik vind eigenlijk wel vervelend dat jij nou zo vast zit, want dan kunnen we nergens heen. Toen heb ik gezegd, oké, ik stop ermee en. Hij ging later ook weer naar het lab. Maar goed, toen heb ik er toch maar mee gestopt.
Maar u heeft er wel heel veel plezier aan beleefd om dat te doen?
Ja. Ja, ik vond die pubertjes ook. En ik heb 1 keer een meisje gehad. En voor de rest wel 40, 50 jongetjes.
Ja.
Ik kon ze niet
constant. En hoe vaak in de week deed u dat?
Vier keer in de week.
Vier keer in de week.
En hoe lang? Na
schooltijd. Ja.
En dan een uur, anderhalf uur kwamen ze hier?
Ja, dan kwamen ze meteen rechtstreeks hierheen. Eerste dingen inleveren, de mobieltjes.
Ja. En heeft u daar nog contact? Zijn er nog kinderen met wie u nog contact heeft?
Nee.
Dus dat werd echt gebroken als ze stopten?
Ja, en er was wel één jongen, een ontzettende aardige jongen. En die, een beetje een topper ook wel. Ja, dat was hij ook wel. En altijd als ik dan zijn lessen overhoorde, dan merkte ik dat hij ook nog ergens anders over wilde praten. Maar goed, ik ben ook niet meteen een psycholoog. Maar op een gegeven moment kwam hij er toch mee uit. En toen zei hij, ja, mijn oom heeft zelfmoord gepleegd. Ja. Dus zat hem natuurlijk, een jongen van 15 of zo, dus dat is toch verschrikkelijk.
Ja, ja.
Dus daar, dat begeleid ik dan ook een beetje. En die jongen, die kwam ik nog wel eens tegen.
Ja.
Ik zeg, goh joh, hoe is het toch met jou? Nou ja, ik doe nu een grafische opleiding. Ik zeg, nou leuk. Ja, wel leuk. Maar, ik zeg, en heb je een vriendin? Ja. Het was altijd een jongen die altijd een beetje twijfelde. Of hij wel een goede keuze had gemaakt. Ik zeg, nou als je zin hebt, kom je maar eens langs. Maar dat doet hij dan niet. Dan,
nee.
Dat hoeft ook niet.
Maar de pedagogische kennis die u in uw eerdere werk hebt opgedaan, kwam hier wel van.
Precies.
Dat van passen natuurlijk.
Ja, hoor, absoluut. Ja.
Ja. En u bent ook, intussen, uw man heeft intussen natuurlijk ook doorgewerkt, die is gepromoveerd.
Ja.
En die is wat gaan doen?
Die is bij de universiteit gebleven. En heeft daar onderzoek gedaan. Waarop hij dus kon gaan promoveren. En hij gaf college. Dus alle twee doet hij, deed hij.
Dat heeft hij zijn hele werkzame leven gedaan?
Ja.
Ja.
Nou ja, hij werd. Wanneer was dat? Nou ja, hij werd dus. Hij kreeg dus kanker.
Ja.
Hoe oud was hij toen? Nou, van nog geen 60.
Mm-hmm.
En nou ja, dat was een ontzettende schrik. Ik bedoel, het was prostaatkanker.
Ja.
En als die niet uitgezaaid was, dan had hij grote kans van herstel. Maar zo niet, dan was het toch het einde van het verhaal.
Ja.
Maar goed, het is op de een of andere manier heeft hij zich er zo tegen verzet. Ik had wel uitzaaiingen. Dus ik dacht, nou, dat is dan nog een jaar of twee jaar. Maar toen kreeg hij op het lab, werd hem gevraagd of hij in het bestuur wilde komen zitten. Omdat hij zo goed bestuurlijk werk kon doen. En daar knapte hij zo van op. Dat hij heeft nog 8 jaar geleefd met een uitgezaaide kanker.
Ja.
En ik denk alsmaar dat was gewoon zijn drive. Zo van, dit is wat ik kan, dit is wat ik doe. En toen moesten dus bij de biologie moesten er twee vakgroepen moesten worden gecombineerd. Nou, de ene vakgroep wil dat, of de meeste willen dat niet, willen hun eigen groep houden. Dus het was echt een moeilijke klus. Maar hij heeft het ontzettend goed gedaan. En ik heb altijd het idee dat heeft hem boven water gehouden. De drang van, dit ga ik doen, dit is echt zinnig en dit is echt belangrijk. En toen heeft hij nog 8 jaar geleefd en de laatste 1,5 jaar, hij was eerst bij de academisch. En er was een verschrikkelijk mens, een specialist. En als we binnenkwamen, dan zei ze altijd, oh, wat heeft hij leuke oorbelletjes in. Dat ik mensen, ik kom je niet voor mijn oorbelletjes, kom je voor Frank.
Ja.
En Frank wilde graag wetenschappelijk ook wat meer weten. Ja, dat is een goed recht.
Uiteraard.
En dat vond ze dan maar lastig. En dan zei ze, nou, laat u uw PSA maar prikken, daar kan je dan aan zien. En dan komt u dan maar terug. Ik zal een foto laten maken van u. Ze had wel last ergens. En toen op een gegeven ogenblik. Toen gaf ze mij het dossier mee, want hij moest dus boven, kreeg hij de chemo. En ik zit zo in dat dossier te bladeren, zie ik daar een brief van een zekere arts uit het fysiekenhuis. En die schrijft, mocht u niet verder kunnen met meneer Van Ieren, dan zou ik graag willen dat u hem naar mij stuurt, want wij zijn met twee nieuwe experimenten bezig. Nou, ik zeg, hè? Die brief zit gewoon tussen de post. Ik zeg, dat ze dat niet heeft gezegd tegen ons.
Ja.
Dus nou, de verstand hadden was al slecht tussen haar en... Ja. Maar dit was echt de
druppel.
De druppel, hoor. Dus nou, toen kwamen we een keer daarna weer en toen zei Frank, ja, ik heb dit gevonden. En waarom krijg ik het niet? Of waarom vertelt u me niet wat erin staat? Ja, ik krijg zoveel post. Nou ja, zeiden wij, je krijgt zoveel post, maar dit soort post moet je toch wel niet serieus nemen. Nou, toen zei ze, ja, ik geloof niet dat wij nog verder kunnen met elkaar. Nee, zei Frank, ik kan zeker niet verder met u. Ik ga naar Amsterdam, naar het VU-ziekenhuis. En daar had hij inderdaad een beetje jongere vent. Met wie inderdaad ook dat wetenschappelijke stuk konden behandelen. En die had inderdaad twee experimenten. Maar heeft hij nog anderhalf jaar nog doorgeleefd. Nou, dat is natuurlijk toch de moeite waard.
Ja, zeker.
Dus, ja.
Tijd om nog leuke dingen te gaan doen.
Ja.
Nou, ik denk dat ik er zo'n beetje wel... Heb jij nog vragen?
Nee, uw kinderen die zijn allemaal zonder problemen
ik
groot
heb één
geworden.
Zoon.
U heeft één zoon. Ja. Oh, nee, natuurlijk, u heeft eerst miskramen gekregen. Heeft één zoon. Die is zonder problemen verder opgegroeid.
Die is zonder problemen met veel liefde. En is een ontzettend leuke jongen. Hij is enig kind, maar hij had een vriendje. Dat had een gezin van 4, 5 kinderen. En die moeder zei altijd tegen mij: je kunt aan Pieter niet zien of niet merken dat hij enig kind is.
Ja.
Hij deelt makkelijk, hij is prettig in het contact.
Ja.
Nou, en hier hebben we een hele leuke kinderboerderij. Hier, en,
in de Merenwijk hier, ja.
Nou, daar
ja.
zat hij dag en nacht bijna. Maar goed, hij was er helemaal weg van. En hij is ook diergeneeskunde gaan studeren.
Oh ja.
En hij is nou dus veearts.
Ja.
Dus koeien helpen bevallen en zo.
Oh, ja.
James Harriet.
Ja.
Tijdens uw huwelijk... Oh, sorry. Gaat u dan.
Nou ja, en hij had wel altijd leuke vriendinnen, vonden wij. Maar er was nooit iets vast bij. Dus nooit... Nee. Dus wij dachten wel eens van, god, zo'n leuke jongen. Dat hij nou niet een leuke meid kan krijgen.
Ja.
En nou, op een gegeven ogenblik... was Frank. Nee, Frank leefde toen nog toch. Ja. Toen zaten we in de tuin te eten. En ik was klaar, dus ik liep naar binnen. Pieter liep naar binnen. Hij zegt, mam, ik moet je wat vertellen. Ik denk, hij heeft eindelijk een leuke vrouw gevonden.
Ja.
Hoe je dan toch ook in die patronen leeft. Ja. Hij zegt, ik ben homo. Ik zeg, nou schat, als je maar gelukkig wordt. Iets anders kan ik niet zeggen.
Hoe vond uw man het?
Die deed er iets moeilijker over.
Aha.
Maar hij accepteerde het ook, hoor.
Ja,
absoluut.
Ja.
Dus, en hij heeft namelijk een leuke man. Een farmaceut. Die werkt in Groningen in het ziekenhuis.
Ja.
Dus, nou.
En waar woont
ze? In Lemmer.
Oh, Friesland.
Ja, dan Entweg, hoor.
Ja, voor
ben
je
er net geweest.
Ja.
Maar goed.
Wat, tijdens uw huwelijk bent u toen nog lid geweest van verenigingen of clubs? Of,
Nee, ik ben niet zo'n verenigingen mens, denk ik.
Nee. Nee, u zei over uw tienertijd en uw lage schoolleeftijd dat u graag las.
Ja.
Daar hield u zich vooral mee bezig.
Ja, absoluut.
Ja, ja. Maar die verlegenheid, die hebt u op een gegeven moment overwonnen.
Ja, nou, toch als ik onverwachts mee iets wordt gevraagd in een groep, dat is het dan vooral, hè, de groep. Dan moet ik toch heel goed mijn hersens bij elkaar houden en... Ja. Toch over een drempel stappen.
Ja.
Dat is heel vervelend, is dat.
Ja. Ja. En hier in de Merenwijk, vindt u het een prettige wijk om hier te wonen?
Ja, heel plezierig, ja.
Ja.
Nee, ik zit nog wel in een groep. En daar zit ik al heel lang in. Daar zit ik al 40 jaar in. Dat is een groep vanuit de studenten-Ecclesia.
Ja.
En dat waren allemaal gemengd gehuwden. En toen had Henk van Breuken, dat was toen een beetje de man van de Ecclesia... Die zei, als we jullie nou eens bij elkaar zetten. Dus die groep die bestaat al, nou, ik denk inderdaad al 40 jaar.
Oh, wat leuk.
En daar worden, het was begonnen als een geloofsgroep. Of een uitwisseling van geloofservaringen en zo. Maar het is langzamerhand gewoon een vriendengroep geworden. Waar we wel moeilijke dingen bespreken, hoor. Als er een interessant artikel in Trouw staat, dan geven we dat iedereen... En, Het is een hele serieuze groep. Maar daar, in het begin, dan heb je het altijd weer. In het begin voelde ik me er helemaal niet thuis, want er zaten 3 hoogleraren in. Nou, de rest had allemaal een academische opleiding en ik dus niet. En dan dan zak ik gewoon naar beneden. Dan denk ik, nou, ik zit weer fout. En dan, en als ze dan inderdaad, als ze ook iets wilden zeggen, dan moest ik echt even goed van tevoren denken, wat ga ik nou precies zeggen? En dan, maar goed, dat is nu ook, dat is nu wel over.
Ja, ja.
Maar ik moet nog wel af en toe mezelf over iets heen helpen.
En gemengde huwelijken, daar bedoelt u mee dat de een bijvoorbeeld gereformeerd is en met een katholiek getrouwd is, ja. Of katholiek en met iemand die niet gelooft getrouwd is. Ja. Dat soort huwelijken. Ja. Ja.
Nou, Frank was dus niet gelovig. Maar toen Pieter geboren werd, is Pieter gedoopt. En is Frank ook gedoopt. En heeft daarna belijdenis gedaan.
Ja.
Bij de Ecclesia. Dus dat is toch wel apart.
Ja. Dus ja. U bent op een gegeven moment ook gaan kerken bij de studenten-Ecclesia.
Ik kerk er altijd. Ja. Ja.
Het is even iets ruider dan
de
vastgeloven.
Dan de vaste. Ja.
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 Ja. Ja. Heb jij nog vragen?
Nee, u zei van, ik heb niet zoveel te vertellen,
nee,
maar
dat
is toch nog heel veel geworden.
Ja, inderdaad. Ja. Ik zat ook te denken, wat heb ik toen gedaan.
Zijn er nog dingen die niet aan de orde zijn geweest, waarvan u zegt, dat had ik even willen vertellen?
Nee hoor. Dit,
zoveel afstand. Oh ja.
Een foto.
Oh.
We moeten in ieder geval het gesprek dan even afsluiten. Of wil
dat
jij
is
nog
goed,
een.
Hoor. Nee, ja. Hoor. Nee, dus
oké, in ieder geval willen we u heel erg bedanken voor de moeite die u heeft gedaan en voor alle informatie die u heeft gegeven. Dan zullen wij nog met u even bespreken welke foto u voor het interview mee zullen nemen.
Ik heb deze foto's.